Dit is een podcast van ANP Business, gepresenteerd door Luna van der Waarde.
Er zijn waarschijnlijk miljarden extra nodig om de dijken te versterken, schrijft nu.nl. Door betere meetmethoden zijn meer zwakke plekken in kaart gebracht en we hebben nu beter zicht op hoe het klimaat zich ontwikkelt. Ik spreek hierover door met Leo Zwang van Fugro. Wil je jezelf kort voorstellen?
Ik ben werkzaam bij Fugro. Ik ben directeur water. Zelf al ruim 25 jaar betrokken bij waterveiligheidsprojecten. En dat zijn dus in Nederland veelal dijken. Dijken die we ontwerpen en die we toetsen.
Ja, en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Over de dijken en de dijkversterking. Een vorige schatting ging nog uit van 13 miljard wat nodig was om de dijken te versterken. Nu denkt demissionair minister Mark Harbers dat het dubbele nodig is om de dijken te versterken. Wat vind je daarvan?
Ja, dat zijn enorme bedragen, maar de opgave is ook echt groot. We zien dat projecten de opgave is niet alleen groter geworden. We zien ook dat de projecten zelf complexer zijn geworden. En dat maakt ook dat er dus eigenlijk meer geld voor nodig is. Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. We moeten Nederland natuurlijk wel droog houden.
Ja, en je zegt de opgave is groot en ook complexer. In welke zin is het complexer geworden?
Een dijk versterken is meer dan dat je er een laagje grond op smeert, zeg maar. Er komt heel veel bij kijken. Als je een dijk verhoogt bijvoorbeeld, heb je heel vaak te maken dat je iets moet doen in verband met bebouwing, huizen die er vlak tegenaan staan. En dan kom je ook in duurdere constructies uit die je moet aanbrengen, zoals bijvoorbeeld stapeldamwanden. Het zijn geen projecten die op zich staan. Je moet ze ook volledig inpassen in de omgeving. Dus het zijn kostbare projecten. En, daarna komt ook nog bij, vaak heb je ook te maken met milieuaspecten. Heel vaak komen we verontreinigingen tegen. En die moeten we dus ook oplossen in die projecten.
Ja, dus eigenlijk heeft een dijkversterking niet alleen maar voordelen, maar kan ook gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het milieu.
In dit soort gevallen los je eigenlijk problemen op die er al zitten. Dus omdat je die dijkversterking uitvoert, loop je tegen problemen aan die al aanwezig waren. En die ga je dan oplossen, maar dat brengt wel kosten met zich mee.
Ja, en als we dan kijken naar de investering. Want Mark Harbers die zegt dus dat er nu miljarden nodig zijn en het dubbele van wat zijn eerdere schatting was. Denk je dat dit nu genoeg gaat zijn?
Wij zijn nooit klaar in Nederland. Het grootste deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. We zijn al meer dan 1000 jaar eigenlijk met dijken bezig. Een beetje een stelregel is dat je eigenlijk iedere 50 jaar bij een dijk terugkomt om te versterken. We hebben afgelopen decennia gezien dat we vaker terugkomen. We zullen dus altijd blijven versterken. Alleen wat we nu wel zien, dat in geval van klimaatverandering, dat de waterstanden sneller stijgen dan we hadden verwacht. En dat maakt eigenlijk dat je een soort inhaalslag moet gaan maken. Dus dat moet je dus ook op tijd doen. We kunnen niet wachten. We moeten wel tijdig starten.
Ja, maar zo klinkt het dus eigenlijk dat dijkversterking nooit klaar is. En dan met klimaatverandering en toekomstig nog meer verandering van het klimaat. Heb je dan het idee dat er nu al rekening wordt gehouden met hoe het klimaat zich verder gaat ontwikkelen en veranderen over, laten we zeggen, 30 jaar of over 50 jaar?
In de dijkversterkingsprojecten die op dit moment plaatsvinden en ook die worden ontworpen, zit een scenario waarin we rekening houden met zeespiegelstijging onder andere. Dus dat zit erin. De vraag is alleen, van welk scenario ga je uit? En houden we nu al genoeg rekening met de meest negatieve scenario's? Daarvoor zul je dus wel een stap extra moeten gaan zetten.
Ja, en wordt er rekening gehouden met die meest negatieve scenario's?
Nog niet.
Nee. En hoe kan dat beter?
Ja, waar ik eigenlijk voor pleit is dat we in de dijkversterkingen wat ruimer gaan ontwerpen. Rekening gehouden met de toch wat negatievere scenario's. En dat is aan de andere kant dat we de dijken scherper toetsen. Dus dat we minder dijken eigenlijk gaan versterken. En degene die we gaan toetsen, dat we die ruimer gaan versterken. En het voordeel daarvan is dat je dus eigenlijk ook hopelijk minder vaak hoeft terug te komen. Dus dat geeft ook minder hinder voor de omgeving.
Ja, dus eigenlijk meer kwalitatief versterken in plaats van zoveel mogelijk.
Ja, dus ruime versterking, maar wel op minder plekken, zodat je minder hoeft terug te komen.
Ja, en zijn er dan al plekken in Nederland waar dat nu gebeurt of waar het heel succesvol is, gaat met dijkversterking?
Ja, we moeten natuurlijk aan beleid voldoen. Hè? Dus je kunt niet zomaar veel ruimer gaan versterken dan wat je opgave is. Dus dit is op zich wel beleid dat moet worden gevormd. Maar de keuzes die je maakt in je oplossing kunnen wel een voordeel bieden. Zo hebben wij bijvoorbeeld meegewerkt aan gebiedsontwikkeling Ooyen-Wansum. Dat gaat eigenlijk wat verder dan alleen een dijkversterking. En daar is een concept uit ontwikkeld wat eigenlijk zo ruim is, dat je daar eigenlijk heel eenvoudig nog extra veiligheid kunt toevoegen. Dus als daar nog een extra vraag komt om wat veiligheid toe te voegen, kunnen we dat met een paar hele kleine maatregelen realiseren.
Ja, en heb je dan voorbeelden van hoe dat dan veiliger kan?
Dat betekent toch eigenlijk heel vaak dat je wel voldoende ruimte moet nemen voor je versterking. Zodat je eigenlijk al zicht houdt op een volgende versterking.
Ja, en als we dan kijken, want je zegt nou, dijkversterking houdt nooit op. En doet Nederland al duizenden jaren al heel lang. Als je het dan vergelijkt, de dijkversterking van nu met bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Hoe is dat veranderd en misschien ook wel verbeterd?
We zijn eigenlijk in die tijd, en we zijn ongeveer ruim 25 jaar nu aan het toetsen. Dus voor die tijd, ja, iedereen kent natuurlijk wel de deltawerken, daar is Nederland beroemd om. Maar we zijn eigenlijk pas de dijken netjes gaan toetsen sinds een jaar of 25. En toen was er eigenlijk toch heel veel behoefte aan om een soort test te doen. Wat je eens in de 4 jaar deed. Om te kijken van hoe staan we er nou eigenlijk voor? Welke dijken voldoen en welke dijken voldoen niet? Daar is heel veel kennis in ontwikkeld. En met die kennis zijn we erachter gekomen dat er flink wat dijken eigenlijk niet veilig waren. Er is meer inzicht gekomen in zogenaamde faalmechanismen. Hè. Een dijk kan op heel veel manieren bezwijken. En dat is dus niet alleen hoogte, hè, dat het water eroverheen stroomt. Dat het grote probleem wat destijds bleek was eigenlijk de stabiliteit van de dijk. Hè, dat die in elkaar zakt. En een ander mechanisme is bijvoorbeeld piping. Dat is niet zo breed bekend, maar dat is een soort waterstroming. Heel geconcentreerd onder de dijk door. Dus op die mechanismen zijn destijds heel veel dijken afgekeurd. En zijn ook heel veel dijken zijn daarna ook versterkt. Maar zeker afgelopen 10 jaar zien we, ook door middel van echt gewoon grootschalige proeven, zoals de Hedwiggepolder, daar zijn grote proeven in gedaan, is er heel veel kennis ontwikkeld. En kunnen we dus nu ook weer heel veel dijken op die punten weer goedkeuren, zodat we niet onnodig gaan versterken. En dat is natuurlijk heel mooi. Je wilt versterken waar nodig en waar niet, liefst nog niet.
Nee, dus eigenlijk is het heel fijn natuurlijk als er niet onnodig versterkt gaat worden. Maar als we dan kijken naar de investering daarin, dus die miljarden die nodig zijn en waarvan je ook zei, nou, ja, dijkversterking houdt eigenlijk nooit echt op. Maar zijn er manieren om op een kostenbesparende manier dijken te versterken?
Ja, dat is op de langere termijn toch eigenlijk de aanpak die ik net schetste. Dat je dus zo scherp mogelijk toetst, dus niet begint aan de versterking als het ook echt niet nodig is. En als het dan nodig is, dan ook echt ruim versterkt, zodat je zo lang mogelijk eigenlijk van die dijken af kan blijven. Dat is voor de omgeving prettig en per saldo voor die betreffende dijk is het ook uiteindelijk voordeliger.
Ja, je zei net wat voor milieu-impact het ook kan hebben om dijken te versterken. Zijn er ook duurzame manieren om dijken te versterken?
Ja, er gaan grote hoeveelheden materialen gaan er eigenlijk om in dijkversterkingen. Ja, er is dus heel veel aan gelegen eigenlijk om dat op een duurzamere manier te doen. En dat deden we vroeger eigenlijk ook al. Ruim 100 jaar geleden gebruikten wij materialen die gewoon in de directe omgeving beschikbaar waren. Alleen, we zijn tegenwoordig gewend om dingen van heel ver te halen. We kunnen heel goed transporteren. En eigenlijk moeten we dat weer opnieuw ontdekken. En dat betekent onder andere het concept gebiedseigen grond, wat daar heel belangrijk voor is. Dat we dijken weer gaan versterken met materiaal wat in de directe omgeving voorhanden is. En dat betekent soms dat het materiaal niet helemaal aan de eisen voldoet. En dan wil je het eigenlijk toch wel toepassen. Maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Daar moet je zeker van zijn. En ja, daar worden nu op dit moment methoden voor ontwikkeld. Om aan te tonen dat het toch veilig is. Of dat je zelfs je ontwerp erop aanpast. En ja, zulke voorbeelden zijn op dit moment al met succes toegepast. Onder andere bij gebiedsontwikkeling Ooijemansum. Waar gewoon een heel nieuw type dijk is ontwikkeld om lokaal materiaal te kunnen toepassen.
Ja, en als je nou een oproep zou mogen doen bijvoorbeeld aan de overheid, aan degene die investeringen doet, wat zou dat dan zijn?
Ja, toets vooral zo scherp mogelijk en wees heel kritisch of je een versterking ergens start. En als je dat dan doet, doe het dan ook ruim. En hou rekening ook met het achterliggende gebied. Want op een gegeven moment, als die zeespiegel echt gaat stijgen, heeft het ook effecten op de waterhuishouding in het achterliggende gebied. En daar wordt hier nog helemaal niet over gesproken, maar dat is ook iets waar we naar moeten kijken.
Leo Zwang van Fugro, dankjewel.
Dit was een podcast van ANP Expert Support, in dienst van ANP Business. Deze expert staat in de bronnenbank van ANP. Zie ook anp.nl/experts.